Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Het zijn natuurlijk gruwelijke details. Omdat je ook leest dat het meisje net voor haar deur de fiets parkeerde. Uit het niets werd aangevallen. En voor haar deur is het natuurlijk allemaal gebeurd. En wat ik ook heel frappant vond, is dat de buren het hadden gezien. Ze zagen een schermutseling, ze deden de gordijnen open, ze keken ernaar en deden de gordijnen weer dicht.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Even de huisregels als gebruikelijk. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken en vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij, Christian Vlokstra, als advocaat ook maar enigerlei betrokkenheid bij hebt. Chris, ik weet dat jij niet bepaald een zede-expert bent. Je doet ze ook liever niet, hè, zedenzaken.
Wow. Ja, het is niet dat ik ze liever niet doe, maar ze komen niet echt op mijn pad. En ik zoek het niet op.
Goed, toch heb ik een vraag voor je.
Ja.
Wat is nou precies de juridische definitie van verkrachting?
De juridische definitie is het dat je seksueel binnendringt bij een ander. Tegen de wil van die ander. En dat kan door middel van geweld, dreiging met geweld, dwang. Maar ook door andere feitelijkheden. Het onverhoeds iemand bij iemand seksueel binnendringen tegen de wil. Waardoor je die ander eigenlijk dwingt dat seksueel binnendringen te ondervinden tegen de wil. Daar komt het eigenlijk op neer.
Oké, en moet dat dan seksueel van aard zijn? Wat is die component?
Ja, kijk, het gaat wel om seksueel binnendringen van het lichaam. Dus er moet een seksuele connotatie zitten in het binnendringen. Hè? Er moet een seksueel motief achter zitten. Want anders zou op het moment dat een arts iemand binnendringt om een onderzoek te verrichten tegen de wil, kan ook nog, zou er sprake zijn van verkrachting. Dat is niet zo. Dus er moet een duidelijke seksueel motief, seksuele connotatie aan het seksueel binnendringen zijn. Maar op het moment dat het gaat natuurlijk om geslachtsdelen tussen, het gebeurt tussen personen, dus niet tussen een medici en iemand die bij die medici komt. Dan heb je al vaak, is er al sprake van seksueel binnendringen natuurlijk. Goed. En met een seksueel motief, seksuele connotatie.
Ja, de luisteraar zal het inmiddels wel begrepen hebben. De zaak van vandaag die draait om verkrachting, of althans een beschuldiging van verkrachting en een veroordeling van verkrachting. En bij deze wil ik wel alvast even waarschuwen dat deze zaak die we vandaag gaan behandelen gruwelijke details bevat.
Ja.
De zaak van vandaag die speelt zich af in de nacht van 21 juli 2018. Die nacht rijdt de destijds 18-jarige Gerson F. op zijn racefiets door Rotterdam. Hij is gestrest. Zijn vriendin die hij kent uit de jeugdinrichting waarin hij verblijft, die wordt overgeplaatst naar een gesloten afdeling. En nadat Gerson urenlang door de stad heeft gefietst, volgt hij een 21-jarige Indonesische uitwisselingsstudente. Wanneer die haar fiets bij haar huis op slot zet, valt Gerson F. haar aan. Hij probeert de vrouw te wurgen met een opgerold shirt en hij verkracht haar. De studenten raakt levensgevaarlijk gewond en moet een zware operatie ondergaan. Enkele dagen later wordt Gerson F. opgepakt. Bij ons te gast vandaag is de Rotterdamse advocaat Tina Sandrik. Welkom.
Dankjewel.
Jij bent sinds 2008 advocaat en je bent gespecialiseerd in zedenzaken met vooral jonge, geestelijk beperkte verdachten.
Ja.
Hoe raak je daarin gespecialiseerd?
Ik ben denk ik een beetje ingerold. En ik denk ook dat ik vrij makkelijk met die mensen kan communiceren. Zodat ze zich ook wat veiliger voelen. En ja, ik denk dat dat misschien wel het belangrijkste aspect is.
En hoeveel van die mensen die jij bijstaat heeft bijvoorbeeld een verstandelijke beperking?
Ik denk rond de 80%.
Zoveel.
Ja. Zowel minderjarigen als volwassenen.
En als je zegt van hé, ik ben goed in het contact met die mensen. Wat bedoel je dan met die mensen?
Nou, bijvoorbeeld verstandelijk beperkte mensen, maar ook lichamelijk beperkte mensen. Mensen echt met een Down-syndroom, die zijn heel lastig te verhoren.
Ja.
Het is heel lastig om met hun een connectie te maken tijdens een langdurig zedenverhoor. Want zedenverhoren duren meestal echt uren.
Ja.
En die mensen hebben niet de concentratie om heel veel vragen achter elkaar te beantwoorden. Of de concentratie erbij te houden. En heel vaak is het ook zo dat het toch wel echt gaat om een ernstig feit. Waardoor de politie wel heel graag antwoorden wil. En waar ik dan meestal in stuur ook bij die verhoren is, ga dan niet te lang bij stilstaan bij bijvoorbeeld wat voor hobby's die doet of waar die naar school gaat. Maar focus je meer van oké, maar wat is er die dag gebeurd? Want zedenverhoren, nou, dat zullen jullie denk ik ook wel weten, eerst heel erg lang praten over wie je bent en wie je vrienden zijn. Nou, dan een sociale verhoor. En dan een stukje over seks. Van nou, wat vind jij seks? En dan komen natuurlijk alle termen voorbij. Maar dat is niet altijd nodig.
Nee.
En nou ja, in die kant stuur ik dan een beetje ook de politie om te zeggen, nou ja, hè, deze jongen trekt het niet meer of hij begrijpt de vragen niet. Sommige mensen hebben ook een IQ van 60 of lager.
Ja.
Dat is heel lastig om met die mensen te communiceren of gewoon een hele simpele vraag te stellen.
Ja. Maar jij bent dus goed, hè, als ik het goed begrijp, in het bijstaan van mensen met een beperking, verstandelijk of anderszins. En komt dat omdat je een bepaalde achtergrond had of ben je daar ook gewoon ingerold en dacht, hé, dit kan ik eigenlijk wel heel erg goed.
Ja, dat laatste denk ik.
Ja.
Ja. Het lijkt mij heel ingewikkeld, omdat ik heb het wel eens gehad met een interview, dat je iemand aan het interview bent in een buurt. Dan bel je aan en dan ga je vragen van, goh, wat is hier gebeurd? En dan krijg je toch een rare antwoorden, dat je denkt, wat moet ik hier nou?
Ja.
In godsnaam, hier kan ik helemaal niks mee.
Ja.
En er wordt wel een heleboel verteld. En hoe distilleer je dat eruit? Maar hoe begeleid jij dan zo iemand? Wat zeg je dan? Want tijdens een verhoor kan je er ook niet al te veel mee gaan bemoeien, toch, lijkt mij.
Nou, daar laat de politie je eigenlijk vrij in. Ik denk dat omdat zij dan ook wel merken dat die connectie er niet is met de politie en de verdachte. Dus,
ja.
En op het moment bijvoorbeeld, ik heb een jongetje gehad en die was echt beperkt. En nou, die werd om elke vraag heel erg boos, omdat hij zoiets had van, ja, maar ik zit hier ten onrechte. En waarom vraag je mij die dingen? En je zag de politie ook een beetje struggelen van, ja, hoe moet ik hiermee omgaan? Moet ik wel die vragen stellen? Zullen we het gewoon zo laten? Ja. Maar ja, er is wel iets gebeurd volgens de aangifte. Dat moet wel bevraagd worden. En nou, dat is dan ook een beetje mijn taak om dan te kijken, oké, ik nodig eerst zo'n persoon op kantoor uit of ik ga naar hun toe. Gewoon naar de woning. Eerst gewoon heel normaal kletsen. Kijken of je een band krijgt. En dan ga je heel langzaam dat opbouwen. Dat lukt je niet in een uurtje op het politiebureau.
Nee,
want dat is best wel contrair aan hoe jij volgens mij doet. Ga jij wel eens bij klanten thuis langs om te kijken of er een klik is? Want dat is in.
Nou ja, als ze gedetineerd zitten, dan.
Nee, maar niet thuis.
Maar kijk, wat je hier denk ik goed ziet. Hè, kijk, een advocaat of strafadvocaat, dat vergeten mensen wel eens. Ook in mijn zaken die ik doe. Je bent toch een beetje de vertaler van wat je cliënt, hè, van cliënt naar rechtbank, officier, politie, maar ook andersom. Hè, en in zekere zin probeer ik ook dat proces zeg maar goed te begeleiden. Hè, waardoor dat proces soepel verloopt, ook voor een cliënt. En waardoor de cliënt uiteindelijk ook het idee heeft, hey, ik heb een goed proces gehad en een goed vonnis. En hey, ik heb kunnen zeggen wat ik wil. Wat Tina hier vertelt is natuurlijk in extreme vorm, omdat ze met iemand te maken hebben of met cliënten te maken hebben die daar nog veel meer hulp bij nodig hebben dan een reguliere verdachte.
Ja,
en dan hoort dat er misschien wel bij, hè, dat je bij mensen thuis op bezoek gaat om vertrouwen te wekken. En ja, het kost denk ik vanal veel meer tijd dan het mij kost om mijn cliënt door een proces heen te begeleiden of een reguliere cliënt.
Ja, het is natuurlijk nog niet altijd dat je langs een persoon gaat.
Nee,
maar het is denk ik ook met name heel erg belangrijk dat zij voelen en zij ook zien dat jij hun stem bent.
Ja.
Omdat zij zich niet zo kunnen verwoorden of dat zij het heel eng vinden, want de politie is iets engs en nou, die mensen aan de tafel zijn heel eng. En het is met name ook heel erg hun op hun gemak stellen en zeggen dat het wel goed komt en dat niet het hele doel is om iemand keihard te gaan vervolgen. Want dat is natuurlijk ook het verschil. Hè? Als iemand heel erg beperkt is, krijgt zo'n persoon natuurlijk ook een hele andere rechts positie. Ja. Waar het in hele grote zaken, bijvoorbeeld waar mensen in drugs of wat dan ook, is het alleen maar best wel afstraffen. Ja. Terwijl hier ook een component is van oké, hoe kunnen we die persoon helpen, maar hoe kunnen we ook de maatschappij helpen? Dat die persoon niet meer met zijn beperkingen en met zijn doen en laten weer terugvalt in het gedrag wat hij nu heeft laten zien.
De zaak Gerson F. Dat was een hele gruwelijke zaak. Hoe raakte jij daarbij betrokken?
Ik had piket. Het is gewoon een piketmelding. Ik was toen volgens mij 8 maanden zwanger. En ik was in het ziekenhuis en het politiebureau is precies naast het ziekenhuis. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon het piketje doen.
Ja, sorry, ik moet lachen. Het is een absurde situatie. Ja. Als ik al
dus jij kwam hoogzwanger dat politiebureau in. En wie zat er? Wat zat er voor je? Wie zat er voor je?
Ja, een heel jong, vrolijk ventje.
Maar mag ik even vragen? Want eventjes, Wout, ik zit me even te bedenken. Dit was 3 dagen. Hij was aangehouden 3 dagen na het gebeuren.
Ja.
Maar er staat me ergens vaag bij dat toen het gebeurd was, dat er toen al aandacht voor was in de media. Of niet? Of is dat niet zo?
Oeh, dat kan ik me niet meer.
Maar omdat het zo'n grof delict was, dat het toen al in de media was gekomen. Ik kan me iets van voorstellen. Want ik zeg het eigenlijk omdat ik me afvraag. Wist jij toen je naar binnen kwam, hè, van waar beland ik in?
Nee.
In welke zaak? Nee, totaal niet.
Nee, want het enige wat je op de piketmelding krijgt is natuurlijk 242.
Ja.
That's it.
Ja.
242.
Ja, dat is verkrachting. Dat is gewoon het artikel waarin, verkrachting in het wet van strafrecht. Ja. Als je wat andersom had gevraagd, welk artikel is het, had ik het niet geweten. Nee, 242. Ja. Nee, dat is verkrachting. Klinkt heel goed.
Goed, hè? Maar jij komt daar binnen. Je ziet, je zegt, ik zie een jongetje voor me zitten.
Ik zag natuurlijk op die piketmelding zijn geboortedatum, 18 jaar. Toen dacht ik, nou oké, ik weet niet wat ik kan verwachten. Dus ik stap binnen en ik zie een tenger klein jongetje met een heel speels gedrag, een heel speels uiterlijk. En toen dacht ik, oké.
Maar hoe uitte zich dat dan, dat speelse gedrag?
Ja, heel veel giechelen. Zich verstoppen onder zijn hoodie. Beentjes optrekken. Je niet durven aankijken. Eigenlijk alleen maar giechelen naar je.
Dat komt op mij heel raar over. Als ik dat zo hoor.
Ja. Dat kan ik me voorstellen.
Maar en op jou, Chris? Wat, heb jij wel zoiets meegemaakt? Ik bedoel, jij doet het vaker dan
niet. Nee, ja, goed. Je hebt te maken met verdachten die in allerlei standen en maten je tegemoet treden. En dit is natuurlijk een jongen van 18 die in een heftige zaad zit, net aangehouden. Weet niet waar hij in terecht komt. Ook nog met problematiek, hè, daar gaan we het straks over hebben. Ja, dan kan je dit. Ik heb cliënten gehad, Wouter, die zeiden de gekste dingen tegen mij bij het eerste gesprek.
Ja, ja. Okay.
Weet je, dus ja, het kan.
Ja.
Toen. Wat gebeurde er toen? Jij kreeg te horen van, dan ontvouwt zo'n zaak zich voor jou.
Nou ja, dan ga je in gesprek natuurlijk met je cliënt. Oké, weet je waarom je hier zit? Ik zie dat het om een verkrachting gaat. En het frappante was, hij kon zich niets meer van die nacht herinneren. Dus hij zegt, ja, ik weet helemaal niks.
Hoe was hij gepakt?
Nou, hij was op zijn racefiets bij hem in de buurt. En agenten zagen hem omdat zij in de briefing hadden vernomen dat ze een jongen zochten op een witte racefiets met best wel aparte kenmerken en een bordeaux-rood trainingspak. Nou, en daar reed Gerson.
Op zijn racefiets?
Ja, en toen hebben ze gelijk gebeld en eigenlijk gelijk alles opgetuigd. En uiteindelijk bleek het Gerson te zijn.
Oké. En toen jij het dossier doornam, wat las je?
Ja, het was ja, het zijn natuurlijk gruwelijke details. Omdat je ook leest dat het meisje net voor haar deur eigenlijk de fiets parkeerde. Eigenlijk uit het niets werd aangevallen. En voor haar deur is het natuurlijk allemaal gebeurd. En wat ik ook heel frappant vond, is dat de buren het hadden gezien. Ze zagen een schermutseling. Ze deden de gordijnen open. Ze keken ernaar en deden de gordijnen weer dicht.
Ik las dat ze dachten dat het 2 mannen waren die aan het vechten waren.
Ja. Ja, ze hoorden ze zijn best wel natuurlijk wat getuigen geweest. Maar dan hoorden ze ook alsof iemands keel werd dichtgeknepen. En toen dachten ze, ja, daar gaan we echt helemaal niet mee bemoeien. Totdat ze zagen dat het een meisje op de grond lag met haar. En, ja.
Maar even voor mijn begrip, hè, want zij is, zeg maar, in de portiek van haar woning is zij aangevallen.
Voor de portiek.
Ze is haar getracht de haar te verwurgen daar.
Ja.
Is ook ander geweld gebruikt of niet?
Ja, Gerson die is heeft haar van achter benaderd. Had een shirt wat hij eerder die avond had uitgetrokken. Had hij eigenlijk een soort van sliert van gemaakt om haar nek.
Ja.
En hij was heel erg boos. En uiteindelijk was hij zo boos dat hij bij zichzelf een afweermechanisme had ontwikkeld om zich volledig uit te schakelen. Dus eigenlijk te handelen zodat hij niks meer voelde en niks meer wist.
Ja.
En hij heeft haar verwurgd met dat shirt. Uiteindelijk naar de grond gewerkt. Een aantal keer fors in haar gezicht gestompt.
Ja.
Toen nog een keer verwurgd. En toen bleef ze tegensputten. Ja, en toen heeft hij haar broek naar beneden getrokken. En zijn vingers naar binnen gebracht. Een haak gemaakt om haar baarmoeder eruit te trekken.
Oké.
Okay.
Ja, nee, maar goed, dat zijn wel heftige details. Maar dat is voor mij eventjes... daarom wil ik het even weten. Want jij komt bij die jongen.
Als ik dit hoor, dan krijg ik gewoon buikpijn.
Ja, nou ja, het klinkt... er gebeuren hele grove dingen.
Ja, maar jij leest... gewoon even, hè, er komt de verjaardagsvraag. Die hebben we al een tijdje niet meer gehad. Jij bent op dat moment hoogzwanger. Je bent op dat moment hoogzwanger. Heb je dan niet dat het er iets mee te maken heeft... maar heb je dan niet zoiets... joh, ik heb hier dit trek ik niet. Heb jij dat?
Nee.
Nee.
Nee, geen enkel moment gehad.
Nee, dat zou ik eerlijk gezegd in dit geval ook niet hebben. Kijk, als het over zeedelinquenten gaat, kijk bijvoorbeeld een Robert M. zaak zou ik niet kunnen doen. Maar dit vind ik, ja, dit is toch anders. Weet je, kijk, er zijn zoveel. Je ontwikkelt toch als advocaat, net als een medicus. En ook als journalist, wel tot op zekere hoogte, denk ik. Toch een soort van scheiding tot wat je binnen laat komen. Of niet. Kijk, als hij net zegt tegen mij, hij probeerde een haak te maken om haar baarmoeder eruit te trekken. Dan voel ik ook wel even in mijn lichaam, denk van, ai, dat is heel naar.
Nou, ze raakt een levensgevaarlijk gewond. Ik bedoel, ze is
zeker,
bijna
dood. En alle gevolgen van dien. Maar op het moment dat je dat vervolgens dan op je bordje krijgt als dossier in een zaaksadvocaat. Ja, dan heb je dat even, dan ga je verder.
Ja.
Maar wat ik me afvroeg, want kijk, jij wist natuurlijk niet toen je hem daar voor het eerst giechelend en al ontmoette, wist je natuurlijk nog niet dat dit aan de hand was. En we hadden het net over een dossier, maar dat komt dan later. Ja. Wanneer kwam je er een beetje achter van, oh jezus, hier is wel iets heel heftigs gebeurd?
Ja, eigenlijk pas na de voorgeleiding.
Na de voorgeleiding pas. Ja. Ja, dus na die 3 dagen, als je zeker bent gesteld, dan word je voorgeleid. Want hij is niet gehoord bij de politie?
Jawel, we hebben echt... hele lange verhoren gehad.
Maar daar werd hij niet geconfronteerd met deze...
Ja, uiteindelijk, ze bouwden het natuurlijk op.
Ja.
Ze gaan niet gelijk met de deur in huis vallen van... je hebt dit gedaan. Eerst gaan ze de hele dag daarvoor doornemen. Wat heb je die avond gedaan? Om zo een verhaal natuurlijk op papier te krijgen. Alleen het frappante in de zaak van Gerson was... is dat hij eigenlijk het moment waarop het gebeurde... zich niet meer kon herinneren.
Nee.
En dat was bij de politie natuurlijk een onderdeel... waarvan zij dachten van ja, maar dat kan niet. Je kan je dit gewoon niet herinneren.
Door deze zaak ontstond er echt hele grote maatschappelijke beroering. Hè? Er is voor het slachtoffer een stille tocht gehouden. Wat uitzonderlijk is, omdat dat meestal gebeurt bij slachtoffers die komen te overlijden. Je las overal, had iedereen kunnen overkomen. Dat is natuurlijk ook iets wat natuurlijk die angst veroorzaakt. Is van, joh, je fietst naar huis en opeens springt er zo'n gek op je. En die doet de meest vreselijke dingen met je. Raakt die maatschappelijke beroering, raakt dat jou? Of hoe kijk jij daar op zo'n moment naar als er zo'n stille tocht is? Want dat is in het nieuws, dus dat volg je.
Ja, natuurlijk raakt het je in die zin als mens. Dat je denkt van, jemig, dat is toch super heftig als je dit inderdaad overkomt. Het meisje, niks vermoedend, komt van een feestje, gaat naar huis fietsen, is vlak voor haar deur en het overkomt je. En het was ook niet dat zij een uitgekozen slachtoffer was. Dus natuurlijk raakt het je. Alleen juridisch gezien, dus advocaat, lees je natuurlijk in de media. En dan denk je, het enige wat je leest zijn dingen die worden geroepen, terwijl het feitelijk dan wel juridisch niet helemaal klopt.
Nee, want wat klopte er niet bijvoorbeeld? Er werd van alles geroepen. Wat werd er geroepen en wat klopte er niet?
Nou, bijvoorbeeld dat het een verkrachting was. Kijk, juridisch gezien kan je erover twisten. Maar het was al gelijk in de media gebombardeerd tot een gruwelijke verkrachting. Terwijl je er juridisch nog over moet gaan steggelen van, is het een verkrachting? Is het een voortzetting van de enorme gewelddadige uitbarsting die hij op haar heeft gebotvierd? Of is het echt een verkrachting? En Chris begon er natuurlijk al over. Wat is verkrachting?
Ja.
En het heeft wel altijd een seksuele strekking. Maar die was in de zaak van Gerson totaal niet aanwezig. Het was een vagina, ja. Maar de seksuele strekking was niet het uitgangspunt.
Nee. Want wat zei hij daarover?
Hij
kan zich niet herinneren, dat heeft hij natuurlijk gezegd.
Maar heeft dat op het einde toe volgehouden of niet?
Nee. Want juist door die enorm lange verhoren... waar hij zelf ook denk ik wel behoefte aan had... om gewoon terug te recapituleren, oké, wat is er nou gebeurd? En Ik weet nog wel het verhoor waarin hij het zich herinnerde. Nou, je zag heel zijn gezichtsuitdrukking, het veranderde. Alsof hij gewoon met een mokerslag werd geslagen. Van, wat is dit? Heb ik dit gedaan? En dat was echt heel apart om te zien. En toen kon hij zich dus ook herinneren wat hem daartoe had gedreven. Het gewoon het leed wat hij...
Oh, moet ik, vertel. Even, ik wil, daar ben ik wel benieuwd naar.
Nou ja, hij had natuurlijk die vriendin van hem. Daar had hij een seksuele relatie mee die niet zo gezond was.
Dat meisje wat hij had ontmoet in een soort... Hij zat in een soort
instelling. Ja, hij zat in een instelling en zij zat daar ook. En zij kregen een relatie en uiteindelijk ging hij naar buiten en zij zat daar nog. En zij ging steeds weglopen, hij haalde haar op. Zij was in principe zijn hele wereld. Hij wilde ook versmelten met haar. En dat kwam een beetje voort uit zijn hechtingstoornis. Dat hij eigenlijk nooit iemand in het leven heeft gehad van wie hij hield dan wel iemand die van hem hield.
Dus hechtingstoornissen komen we vaak voor tegen. Hè?
Ja, dat hebben we. Marije Jeltes heeft daar toen over verteld. Hè, waardoor je eigenlijk nooit normaal op een normale manier liefdevolle relaties hebt onderhouden met mensen. En dus ook niet in staat bent om dat soort relaties te onderhouden. Laat staan daar je normaal in te gedragen.
Want wat voor, dan komen we daar. Wat voor een jeugd had hij gehad? Wat voor jongen was dit? Dit klinkt als een hele getroubleerde ziel.
Ja, het was echt een. Ik denk dat Gerson een van de personen is waarvan ik echt heb gedacht van hoe heb je dit overleefd? Gewoon eigenlijk, je wordt geboren uit een moeder die doof en verstandelijk beperkt is. Dus zij heeft hem toen hij baby was nooit horen huilen. Nooit de signalen opgepakt dat hij, wat kinderen natuurlijk nodig hebben. Ja. Geborgenheid, op tijd voeden en dergelijke. Vader die... die zat aan de drugs, was gewelddadig. Er was sprake van misbruik in het gezin. Ook van vernederingen richting Gerson. Gerson heeft fysiek als emotioneel enorm geleden. En ik wil niet in detail treden, want het is echt heel gruwelijk. Maar hij heeft alles meegemaakt wat je nu kan bedenken. Totdat hij een keer op school kwam en school zei, maar... Er is iets, weet je wel, blauwe plekken, haar uit zijn hoofd, brandwonden. Dat soort dingen had hij hem op zijn lichaam. Toen heeft school aan de bel getrokken.
Hoe oud was hij toen?
Ja, 9. Jezus. Toen werden de eerste ambulante hulpverlening ingezet. En toen is hij op zijn 11e naar Bergse Bos gegaan. Ja, en toen is hij gewoon natuurlijk...
Wat is Bergse Bos?
Ja, is voor 12 minners. Zeg maar zo'n instelling voor 12 minners die problemen thuis hebben en die gesloten worden geplaatst.
Oké, dus hij zat vanaf zijn 9e eigenlijk al in het systeem, om het zo maar eens te zeggen.
Maar op deze avond, ons had dus eigenlijk een soort van symbiotische relatie gekregen met een vriendin. En dat was misgegaan.
Hij had voor zichzelf de keuze gemaakt om haar niet op te halen in een dierentuin. Zodat ze samen konden weglopen, omdat zij nog de kans had om niet gesloten te zitten. Dus hij had de keuze gemaakt, ik ga haar niet halen, ik laat haar... Dan heb ik geen relatie fysiek met haar, maar dan hebben we wel op afstand. En daar zat hij heel erg mee. Van wat heb ik nou de goede keuze gemaakt? Dan heb ik iemand die van me houdt. Dan laat ik haar gaan. Is dat de goede keuze geweest? En dat werd verdriet, werd boosheid, werd woede. En uiteindelijk is hij dus dat meisje achterna gegaan. En hij zegt, ik had nooit door dat ik haar achtervolgde. En de politie zegt, dat kunnen wij zien. Want je had steeds dezelfde afstand achter haar, was je achter haar aan het aanfietsen. En uiteindelijk is hij over platen heen gereden. En toen hoorde hij dat geluid, want hij was wel die wijk ingelopen.
Welke wijk?
De S.
Waar zij woonde,
daar was
het slachtoffer.
Had hij zijn fiets geparkeerd. Hij was peuken gaan zoeken, want dat deed hij wel vaker.
Op straat.
En toen hoorde hij die platen. En toen is hij getriggerd. En toen kreeg hij tintelende handen. Dat was wel kenmerkend. Omdat dat het signaal was dat hij volledig van God losging. Gewoon alles.
Want dat had hij wel eens vaker.
Ja, hij had een keer in een instelling ook tintelende handen. En toen heeft hij bijna een jongen gewurgd. Die werd met de traumahelikopter opgehaald.
Okay.
Dus die tintelende handen waren wel heel kenmerkend.
Maar als ik dit hoor, dan denk ik van dit is een tijdbom, deze jongen.
Ja. Maar dat was ook wel kenbaar, denk ik. Want,
maar was dat bekend in de systemen waar hij werd opgevangen? Er was dus zorg voor hem. Hè? Was dat bekend? Nou ja, ik zie je kijkt schamper.
Nou ja, kijk, hij zat natuurlijk vanaf zijn 9e was hij bekend. Vanaf zijn 11e zat hij gesloten. Er zijn in die tussentijd zoveel rapportages over hem geschreven, waar het elke keer werd gezet, hij heeft een ontembare woede. Met die woede moeten we iets. Maar elke keer was hij te complex, te weinig specialisaties in die instellingen. Hij werd elke keer overgeplaatst. Hij is zo vaak overgeplaatst, dat hij op een gegeven moment werd hij 18. En toen was het, ja, je bent 18, doei.
Oh, echt?
Ja, en dan mocht hij terug naar zijn moeder. En hij had geen band met zijn moeder, want hij was vanaf zijn 9e eigenlijk al, ja, weg van zijn moeder.
Dus was hij nou nooit eerder in dat hele traject, hè, van 9 tot 18, om het voor mij even te zeggen, nooit eerder met strafrecht in aanraking gekomen?
Nou ja, jawel. Vanwege die mishandeling, daar was hij ook voor geweest. En toen stond ik hem niet bij.
Nee.
Maar wat ik toen heb gelezen is dat hij is voor geweest. Hij had er ook jeugddetentie voor gekregen, voor die verwurging, voor de zware mishandeling.
Oh ja, van die jongen natuurlijk.
Ja, van de jongen. En toen is er geen pij gevraagd.
Nee. Jeugd-EBS.
Ja. Jeugd-EBS is niet gevraagd, ook niet gegeven toen. Ja, en toen werd hij 18 en dan is het, ga je zelf maar redden. Hij werd natuurlijk wel aangemeld bij de reclassering, maar je moet je ook voorstellen, je weet eigenlijk helemaal niet hoe de maatschappij werkt. Je hebt nooit hoeven vechten voor een inkomen of eten, nee, of dagbesteding. Alles werd voor je geregeld en op een gegeven moment moet je losgelaten.
Ja, en dan moet je.
En dan moet je, nou, en dan komen de straatroofjes. Want ja, zijn vriendinnetje wil ook leuke cadeautjes. Dus dan ga je zo in je, ja, in je geld voorzien.
Ja.
En nou, hun seksuele relatie werd natuurlijk veel extremer. En op een gegeven moment vervagen zijn grenzen. Hij heeft
hoezo erg werd, want je zegt, hun seksuele relatie werd natuurlijk veel extremer. Hoezo natuurlijk?
Dat, nou ja, op een gegeven moment ga je verder. En als je, en dat is natuurlijk ook onderzocht, als je bij Gerson geen grenzen stelt, is hij grenzeloos.
Ja.
Dus er is geen stop.
Ook in seksuele niet.
Ook in seksuele niet. Dus okay, het gaat steeds maar verder.
Ja.
Ja. En dan is het dan een tikkende tijdbom. En die is helaas op 21 juli ontploft.
Mag ik vragen? Hè? Want je komt natuurlijk op enig moment in dat proces, hè, na de voorgeleiding, of althans, hè, als dat dossier een beetje loopt, nou, dan heb je een beetje een goed beeld wat er aan de hand is. Hè? Qua bewijs tegen je. Hè? Tegen hem, ja, was het waarschijnlijk,
ja, allemaal, dat was gewoon overweldigend.
Kat in de bakkie. Ja. Hij heeft eigenlijk ook een bekende verklaring, ja, afgelegd, begrijp ik.
Zeker.
Wat zijn op dat moment, ja, ik stel het wel vaker deze vraag, ja, wat zijn op dat moment dan je verdedigingsdoelen? He, dat je denkt, nou, wat gaan we hiervan maken, van deze zaak?
Nou, het belangrijkste in de zaak van Gerson was, is dat hij zelf heel veel hulp wilde.
Ja.
Hij zei, ik wil geholpen worden. Ik wil dit niet, ik ben dit niet. En ik heb nooit, heeft iemand in mij geloofd. Nooit heeft iemand de moeite genomen om mij te helpen. En dat ik wil hulp. Vandaar, ja, dat wij ook in de strafzaak heel erg zaten op de reportages van Vorka. Hè? Dus het,
ja, de Vorka legt zelf maar even uit. Ik denk dat je dat beter weet dan ik.
Ja, Vorka is eigenlijk het jeugd Pieterbaancentrum. Dus daar worden jeugdigen onderzocht, klinisch onderzocht voor een bepaalde periode. En daar komen gewoon rapporten uit van een psycholoog en een psychiater.
Ja.
En die hadden eigenlijk zo goed verwoord wat hem eigenlijk dwars zat en hoe hij geholpen had kunnen worden. Nou, en dat was denk ik wel het belangrijkste. Gewoon de hulp die hij nodig had. Want ze hadden ook gezegd, ja, je bent destijds toen 19 tijdens de eerste aanleg. Dat duurde natuurlijk een jaar voordat hij inhoudelijk gaat. En toen zeiden ze ook van, ja, hij moet geholpen worden, wil de stoornis niet erger worden.
Ja,
ja, want de zaak begon in juni 2019, dus dat, ja, is bijna een jaar later. Ja. Het slachtoffer, het was nog opvallend, hè? Haar naam werd niet genoemd tijdens de,
klopt,
zitting, dat wilde ze niet.
Nee, dat hebben we toen ook, de officieren hadden mij gebeld van, dit vinden we eigenlijk, omdat het, ja, het is natuurlijk een exchange studenten, Indisch, Indonesisch, ja, Erasmus, boehoe. Dus ja, hoeveel zijn het er? Dus dat wilden we niet.
Okay,
dus ik dacht van, het is gewoon gruwelijk. En
ja, want zij heeft ook, zij heeft wel een slachtofferverklaring, ja, afgelegd. En daarin zei ze, en dat vond ik zo opmerkelijk dat ik het hier ook even aanhaal. Je hebt mij zoveel pijn toegebracht dat het niet te beschrijven valt. Maar de bittere waarheid is, jij kan mij nooit meer pijn toebrengen dan jij jezelf hebt aangedaan. En vervolgens zegt ze, ik zal deze moeilijke tijd doorkomen en er zelfs sterker uitkomen dan ik ooit ben geweest. Ik vond dat een heel krachtig zinnetje.
Heel krachtig.
Of een heel krachtig tekst. Maar Daarin lijkt het slachtoffer ook te zeggen, jij kan mij nooit meer toebrengen dan jij jezelf hebt aangedaan. Daarin lijkt ze toch ook een beetje te hinten naar zijn geschiedenis. Naar wat, hè?
Ja, dat was natuurlijk ook kenbaar geworden op een gegeven op enig moment.
Zijn problematiek daarachter.
Ja. Ja.
Maar nog even, want die gedragsrapportage die gemaakt zijn in het vorige, wat voor een advies kwam daaruit? Want het gaat meestal om de vraag, hè, is iemand ontoerekeningsvatbaar, ja of nee?
Ja, verminderd.
Verminderd
toerekeningsvatbaar.
En wat voor eventuele behandeling of maatregel moet daar volgen? Wat kwam daaruit?
Zij adviseerde PEI, dus jeugd-TBS, omdat zijn stoornis nog niet dusdanig vastgeroest was dat er nog behandeling mogelijk was en groei mogelijk was. Want hij had eigenlijk ten tijde van zijn detentie van dat jaar eigenlijk laten zien dat hij nog heel veel kon leren. Dus dat hij niet uitgeleerd was. En dat was volgens de deskundige wel heel belangrijk, dat in de PEI, dus voornamelijk de orthopedagogische setting van zo'n instelling, van zo'n kliniek dan, dat daar nog groei in mogelijk was. Want als hij kan groeien, kan er ook beter met de stoornis omgegaan worden. Ja. En kan hij misschien ooit nog naar buiten.
Ja, dat raakt natuurlijk de kern van de vraag, wat doen we met dit soort mensen?
Gooi de sleutel weg of niet, bedoel je?
Ja, gooi de sleutel weg, joh, TBS, en zoek het verder maar uit. Die vraag is, en we behandelen hier bijna geen actuele zaken, maar naar aanleiding van de gebeurtenissen in Kerkrade, komt die vraag ook weer naar voren van, joh, moet je zo iemand niet, hoe kan het dat zo iemand buiten rondloopt? Dat is dan de brom die je zo hoort. Dat is in deze zaak ook natuurlijk geweest. Hoe kan het dat deze
deze jongen was op zich nog niet bekend als zware geweldsdelinquent, laat staan op een zee.
Maar de reportages waren daar tijdbom. Dat is
zeker. Maar ik bedoel, kijk, het is natuurlijk...
Als hij haar had omgebracht, Chris, denk ik echt dat daar de maatschappelijke verontwaardiging nog veel groter misschien wel geweest zou zijn. En dat er misschien wel geschreven was, joh, we wisten dit, hoe kan dit nou toch gebeuren?
Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Maar dat betekent ook dat op het moment dat zo'n zaak dan gaat spelen, dat heb je nu natuurlijk ook met Kerkrade, is natuurlijk ook de vraag, je hebt te maken met een jongen van 19, met allerlei problematiek, ernstig strafbaar feit, verminderd toerekening is vatbaar, een PEI of een TBS-maatregel zou misschien in de reden liggen, maar goed, er moet misschien ook wel een straf volgen. En daar zit natuurlijk ook vaak het probleem, dat is precies wat Tina denk ik omschrijft, op het moment dat je deze jongen een lange gevangenisstraf geeft en vervolgens pas een TBS-maatregel of een PEI-maatregel, wat gaat er dan gebeuren? Dat die stoornis die nog in ontwikkeling is, omdat hij jong is, adolescent is, die gaat dan een aantal jaar nog verder niet behandeld worden, omdat hij in de gevangenis zit. Ja, en dan...
Want dat is ook gebeurd.
En dan zit je met de gebakken peren.
Ja, met Gerson is dat ook gebeurd. En dat is wel schrijnende.
Want dat is misschien wel van belang. Hoe is de zaak gegaan? Hoe ging de behandeling van de zaak?
De eis was 7 jaar en TBS met dwang.
Ja.
Wat heb jij als verweer? Wat was jouw verweer, de kern?
Ik heb eigenlijk, net als de deskundige, aan de rechtbank gevraagd om hem te berechten via het adolescentenstrafrecht. Dus daar krijg je eigenlijk max 2 jaar voor welk feit je ook pleegt, heel erg, zeg maar, ook voor moord en dergelijke, krijg je max 2 jaar. Maar wel met de behandeling PEI. En met name omdat de deskundigen waren zo helder in de uitleg dat deze jongen echt nog potentie had om te groeien.
Ja.
Nou, dat had de rechtbank ook opgelegd. 2 jaar volgens mij en een PEI-maatregel.
Ja.
Nou, toen is het OM in hoger beroep gegaan. Wij zijn meegegaan in hoger beroep. Omdat,
gewoon volgepel.
Ja, maar ook omdat hij is veroordeeld voor die verkrachting. Terwijl wij zeiden eigenlijk van, nou, juridisch gezien zie ik het niet dat het een verkrachting is. Los van het gevoel wat het meisje had en dergelijke. Juridisch gezien was er echt nog wel het een en ander over te zeggen.
Want hij heeft altijd gezegd, ik had geen seksueel
motief. Nee, hij zei, ik heb haar niet verkracht. Ik heb haar heel erg veel pijn gedaan. Ik heb haar echt afschuwelijk veel pijn gedaan, maar ik heb haar niet verkracht.
Nee. Dat argument werd er waarschijnlijk in dank afgenomen, of niet?
Nou ja,
het is een lastig argument natuurlijk. Want het is natuurlijk heel zeker in de publieke opinie is, weet je, als je dit doet, dat wordt als verkrachting gezien.
Ja.
Maar ja, ik moet je eerst zeggen, als ik jou zo hoor, en ik heb ook wel wat stukken gelezen, als het puur een geweldsdaad is.
Kijk, ik had ook bepleit, als het nou zo zou zijn dat hij direct naar de vagina was gegaan, had ik niet echt heel veel op te merken. Maar het was eerst wurgen, kapot slaan, wurgen. En toen bleef ze tegenstribbelen. En toen is hij naar de vagina gegaan. Omdat hij zei, ik weet dat dat het meest gevoelige onderdeel is van een vrouw. En daar moet ik haar pakken, zodat ze blijft liggen. Ja. Nou, en dat heeft hij toen gedaan. En hij, wat ook kenmerkend was, en wat we ook hebben gevraagd, is hij nou, heeft hij één beweging in de vagina gemaakt, of is hij vaker de vagina ingegaan? En daarvan had hij gezegd, nee, één keer. Slachtoffer zei ook, één keer. Hij heeft gewoon die haak gemaakt en getrokken. En dat vond ik ook kenmerkend, want een de analyse van de uitspraken over verkrachting was het wel dat het meerdere bewegingen zijn. Nou, en dat zag ik gewoon niet.
En waarom was dat punt voor jou zo van belang? Want omdat het misschien qua strafmaat, hè, want je hebt wel een ander strafbaar feit wat je dan op kan pakken, misschien niet heel veel uitmaakt.
Nee, maar wel voor zijn behandeling. Want op het moment dat hij behandeld zou worden in het TBS, want daar gingen ze wel van uit. Ze hadden wel pij opgelegd, maar in het vonnis stond ook van 7 jaar is niet haalbaar, dat het zal een omzetting worden.
Ja, ze heeft een belangen- en pijmaatregel.
Het duurt maximaal zeven jaar.
Ja.
Dus dat hadden ze ook in het vonnis hadden ze allemaal al rekening mee gehouden dat het echt wel een omzetting zou gaan worden, omdat de problematiek te ernstig was om het af te ronden in die 7 jaar. Maar als je de TBS inkomt en je hebt een zedenfeit op je strafblad, zeg maar, dan wordt dat het indexdelict.
Ja.
En het indexdelict is dan, je wordt behandeld voor een zedenproblematiek. Maar bij Gerson is het niet zozeer de zeden die op de voorgrond staat, maar meer de agressie.
Ja.
En met die agressie en met die woede, uiteraard heeft hij ook een seksuele stoornis, maar dat staat niet op de voorgrond. Maar je wordt eigenlijk behandeld.
Alsof je een auto naar de garage brengt en ze gaan de banden repareren, terwijl het eigenlijk de accu moet zijn.
Ja, en dat is gewoon zo zonde van de tijd.
Ja.
Van de haalbaarheid van de behandeling. Want dan behandel je iemand waar je natuurlijk ook wel voor behandeld moet worden, maar niet voor de kern.
Een uur na het uitspreken van het vonnis, journalist, collega van mij, Paul Verspeek, heeft een hoofdstuk in een boek aan deze zaak gewijd. Zeer leesbaar. En daarin staat te lezen: een uur na het uitspreken van het vonnis gooit Kamerlid en jurist Thierry Baudet van het Forum voor Democratie zijn ongenoegen op Twitter. En Baudet schrijft: wurging, verkrachting, slechts 2 jaar straf. Volwassen dader berecht als kind, want moeilijke jeugd, onverteerbaar. Ik kan alleen maar denken aan dat arme meisje. Gaat ook 0 afschrikkende werking vanuit. Met dit soort rechtspraak zijn vrouwen vogelvrij. Een politicus die zich instraffen.
Iemand... Maar dan heb je toch het hele vonnis gemist. Dan heb je toch de hele redenering van die rechtbank, die juist zoveel woorden heeft gewijd aan De reden waarom er maar 2 jaar wordt opgelegd, toch volledig gemist.
Dat mag zo zijn. Dat is natuurlijk een bron die vaker in de samenleving te horen valt.
Ja, en die aangehitst wordt door politici als Baudet. Die eikel van de PVV, Marcus Hupplepup. Die donders goed weten hoe het echt zit. Hè, maar hun achterban ophitsen met dit soort slappe gelul. Ja, sorry, ik word altijd heel giftig van. Daarom ga ik zo praten. Nee, maar kijk, wat me ergert namelijk is dat, kijk, dat mensen het niet snappen, dat snap ik. Hè, het is aan de rechter en aan ons, aan het Openbaar Ministerie om dat uit te leggen. Maar die politici, die snappen het ook. En als die, zeg maar, hun achterban dan vervolgens aanhitsen met gewoon kolder, waardoor ze eigenlijk het vertrouwen in ons systeem verder onderuit trekken, zonder dat ze het kritisch bevragen. Hè? Want ik bedoel, kritiek is altijd mogelijk. Daar heb ik heel weinig waardering voor. Ja.
Had jij die tweet, kreeg jij die mee ook gelijk?
Nou, ik heb zelf geen Twitter.
Maar
ik heb het wel.
Moet je zo houden.
Ik kreeg natuurlijk wel allemaal appjes en berichtjes. Oh, kijk dit. En het enige wat ik dacht van, serieus. Ik bedoel, dan mis je toch de volledige kern. Ja. Dan informeer je de maatschappij toch ook gewoon verkeerd.
Maar wat had het OM dan geëist?
7 jaar in TBS.
7 jaar in TBS. Dus die wilde hem echt gewoon eerst een lange tijd in de gevangenis. Ja. Dan echt een serieuze TBS.
Ja. We hebben op zitting ook echt wel heel lang stilgestaan bij het horen van de psychiater en psycholoog.
Ja.
En die hebben ook heel duidelijk uitgelegd waarom zij vonden dat een hele lange gevangenisstraf gewoon niet aan de orde was in deze zaak.
Nee.
Hoge beroep, eis 4 jaar en TBS dwang.
Ja.
Nou, daar werd dus lager geëist.
Ja.
3 jaar. En het arrest, 4 jaar en TBS.
Ja.
En wat dacht jij toen?
Nou ja, wij hebben op de zitting gezegd, reverte voor die 4 jaar en TBS.
Sorry. Wat is
dus dat je erbij eens bent, dat je erbij instemt. Omdat dat je je eigenlijk neerlegt bij het verhaal wat er neergelegd wordt door in dit geval het Openbaar Ministerie dan. Ja. En waarom was dat dan?
Wij hadden 2 jaar en een pij.
Ja.
Vervolgens is er tot aan de hoge beroepszitting, toen Gersel al 4 jaar zat,
ja.
Was er niks aan gedaan om hem in een pijszetting te krijgen. We hebben procedures gevoerd, overplaatsingen gevraagd. We zijn zelfs naar het hoogste college geweest die zich bezighoudt met detentierecht, om het zo maar te overplaatsingen. Mm. Allemaal afgewezen, omdat zij zeiden, hij is te complex voor een bijzetting.
De rechtbank heeft eigenlijk een maatregel opgelegd die in de praktijk niet uitvoerbaar bleek, ja.
Volgens het Openbaar Ministerie, inderdaad. Ja. Dus ik heb in hoger beroep...
Help me heel even. Ik denk ook dat de luisteraar...
De rechtbank legt op 2 jaar gevangenisstraf en een pijmaatregel.
Ja.
Ja.
En jeugd-TBS. Maar wel gericht op de problematiek van deze Gerson. Maar er wordt hoog beroep ingesteld. Dus die tijd, die zit hij al. Hè, want hij zat al 1 jaar. Dus eigenlijk moet hij er op een gegeven moment, als die 2 jaar voorbij zijn... Ja, dan moet hij ook wel daadwerkelijk overgeplaatst worden.
Om
die pijmaatregel te krijgen. Die behandeling te krijgen. Maar Tina zegt net, hij kon niet geplaatst worden. Want iedereen vond hem te complex om hem te behandelen in het kader van een pijmaatregel. Dus toen hij bij het hof kwam in zijn hoog beroep, toen zat hij inmiddels al bijna 4 jaar.
Ja.
En toen werd er dus 4 jaar en TBS geëist. En dan kan ik je ook beter volgen. Dan zeg je, doe dat dan maar. Ja. Want dan wordt het misschien wel geregeld. Ja.
Dan krijgt hij wel behandeling.
En toen?
Ja, en hij zit vanaf maart in TBS.
Oké.
Vanaf maart dit jaar.
Het duurt allemaal zo lang. Het is echt... Maar het ergste vond ik nog, en dat vond ik echt heel kwalijk, is dat wij dus in hoger beroep is hij beoordeeld door het Pieter Baan Centrum. En toen zeiden zij dus, die stoornis is veel erger geworden, want hij is niet behandeld.
Ja.
Nou, toen kon je me lek schieten. Toen dacht ik, maar wat heb ik nou de afgelopen 2 jaar lopen rellen? Ik heb procedure op procedure op procedure gevoerd met het argument van, laat hem niet zitten in die gevangenis, want het wordt alleen maar erger. En dan heb je niks meer.
Nee.
Om vervolgens op de zitting te horen te krijgen van, het is eigenlijk veel erger geworden. Dus ja.
Het is maar de vraag of hij er ooit uitkomt.
Die kans is klein.
Ja. Oh, die is echt klein ook.
Ja, die is wel klein.
Heb jij nu nog wel eens contact met hem?
Ja.
En hoe gaat het met hem?
Nou, hij is heel blij dat hij in de TBS zit. Ja.
Maar staat hij open voor behandeling ook?
Hij schreeuwt al vanaf 2011 dat hij behandeling wil.
Maar dan kan het nog misschien best wel wat worden dus.
Nou ja, de stoornissen zijn natuurlijk gewoon vastgeroest, om het zo maar te zeggen. Als jij 5 jaar lang eigenlijk in de gevangenis... verblijft met de standaard behandelingen, systeemtherapie, kleurenschema, weet ik veel wat ze allemaal doen. Ja, dat is leuk, maar dat daarmee pak je niet de stoornis aan.
Nee.
Chris, je zegt, daarmee kan het nog wat worden. En dan denk ik toch, en dan ben ik misschien een enorme lul, maar dan denk ik, als hij over een paar jaar naast mij komt wonen, ik weet niet of ik dan zo blij zou zijn.
Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik weet niet of ik daar heel blij mee zou zijn. Maar
ik zou daar...
Maar kijk, het punt is natuurlijk wel dat ons TBS-systeem in die zin wel goed in elkaar steekt. Laat het wel zijn dat, je komt niet zomaar uit de TBS. Hè? Ik bedoel, als hij ooit uit de TBS komt, en er zijn daar verloven aan vooraf gegaan. En dan mag je ervan uitgaan dat het risico op herhaling zeer laag tot nihil is. Neem niet weg dat het af en toe wel eens misgaat. Ook na een TBS-maatregel. Maar kijk, gelet op de problematiek van deze Gerson en het indexdelict, om het zo maar te noemen.
Indexdelict?
Het feit waarvoor je...
Even bellen,
doen ze zo in de TBS-praktijk. Dus het feit waarvoor je veroordeeld bent en waarvoor je de TBS hebt gekregen, dat noemen ze dan het indexdelict. Ja. Omdat het van belang is voor de behandeling, maar ook voor de eventuele verlenging. Nou, het is gewoon jargon, weet je. Het gaat maar het is natuurlijk dusdanig ernstig dat je dat soort mensen... Die komen niet zomaar vrij, laat ik het zo zeggen. Er moet er wel echt...
Maar Gerson die had ook in hoge beroep op aangegeven van... Ik weet niet of ik ooit nog naar buiten wil.
Ja, dat kan je ook krijgen.
Want ik wil die stress niet meer. Ik wil niet die stress dat ik elke dag opsta, niet weet wat ik moet doen, niet weet hoe ik aan mijn brood moet komen, honger lijden, rondrijden op mijn fiets.
Ja, en als je al vanaf je 9e in instellingen zit...
Je weet niet hoe de maatschappij werkt.
Nee. Ik vind dit soort verhalen, ik bedoel dat slachtoffer, dat is afgrijzelijk. Voor Gerson is het afgrijzelijk. Het is zo'n verhaal met alleen maar verliezers. Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
Ik vind het zo jammer dat hij wederom niet de kans heeft gehad om te groeien. Ik vind het zo jammer dat hij na eerste aanleg niet de kans heeft gehad om te laten zien dat hij het waard is. Want dat is wat hij namelijk altijd te horen heeft gekregen. Je bent het niet waard. En dat is eigenlijk nog steeds zo.
Tina Sanderik, dankjewel voor dit verhaal. Dit was Napleiten. De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans. En naast mij zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.